Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W.M. Rozeboom uit Herwijnen voorgaat. De schriftlezing is uit Marcus 1. Vanavond om 6:30 hoopt dominee J.W. Hooijdonk uit Oldebroek voor te gaan. Kerkdiensten voor zondag 15 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt de proponent De Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. De voorbeden voor Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44. Hij kreeg afgelopen week een teleurstellend bericht na een tussentijdse scan. Dinsdag aanstaande is er een vervolggesprek. Voor Jannie Sterrenberg, Annekes Hof 2D. Zij heeft na een ongelukkig geval haar heup gebroken en ligt nu in het ziekenhuis te Goes. Zij wordt daar naar verwachting vandaag geopereerd. Vandaag zijn er enkele medewerkers van het Dabar-team uit Aalst aanwezig. Na afloop van de dienst is er gelegenheid hen en elkaar te ontmoeten buiten op het Ebenhaezerplein. Voor koffie en fris wordt gezorgd. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. U mag uw gaven ook digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is er de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Enkele jongeren uit het Dabar-team zullen nu iets vertellen over het Dabar-werk in Aalst. Ik wil hen daarom nu het woord geven.
Hallo allemaal, ik ben Naema.
Ik ben Annelie.
En wij zijn gisteren begonnen als team 2 bij Dabar, waar we heel veel zin in hebben. En deze week hebben we een heel vol programma met kinderclub, tieneruur, maar ook voetballen, een Reach of Got Talent, een pubquiz voor de volwassenen. Dus we hebben echt een heel vol programma en we hopen echt dat we daar veel profijt van hebben of die veel dingen uithalen.
En dat we bij de kinderclub en de tienerclub iets van Gods liefde mogen laten zien. Niet per se in het evangelie verspreiden, maar ook in onze woorden en daden. En wat voor liefde wij hebben voor iedereen en alles.
Ja, en we hebben al gehoord van het vorige team dat er al veel bijzondere dingen zijn gebeurd. Dus we hopen dat we daarop mee kunnen inspelen. En mocht jullie nog meer vragen hebben, dan kun je het aan het eind stellen. En als jullie wat meer betrokken willen worden, mogen jullie ook altijd aan ons aangeven, want op dinsdagavond en donderdagavond zijn er gebedsmomenten bij ons op de camping en daar zijn jullie ook van harte uitgenodigd.
Dank jullie wel voor de uitleg. Fijn dat het Dabar-werk ook dit jaar weer door kan gaan. We wensen jullie veel zegen op het werk. De voorzang nu is Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en sterkte is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Op de drempel van deze dienst zingen we het vierde vers van Psalm 46. Psalm 46, vers 4. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt nog steeds. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig, een gekwetst God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen van het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten op de tweede plaats zetten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, niet vreemdgaan. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de apostel Paulus kreeg het ingegeven om deze wet samen te vatten. En dat lezen we in Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren of welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Wij zingen over de goede God, de bron van liefde, tegen al die afgoden die ons van God afbrengen. Met Psalm 96, het tweede en derde vers. Psalm 96, vers 2 en 3. Wij gaan tot God om te bidden om zijn aanwezigheid in deze dienst, het licht van zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat we op deze morgen ook zo weer hier bij elkaar mogen zijn in uw huis. En dat we verbonden mogen zijn met deze dienst thuis. Als een geestelijk thuis, zo ook met elkaar. We danken u dat zo midden in de zomer ook geeft. In een periode van rust voor velen. Dat we hier de grote rusten, diepe rust ook mogen vinden. Dat heeft u beloofd en dan zult u dat ook doen. Misschien niet per se ook vandaag, maar als we ook de rust bij u blijven zoeken en het met u uit proberen te zoeken in het leven, dan zult u ons ervan overtuigen en dan kunnen we daar ook op aan. Bij het begin van de dienst mochten we het ook horen op het orgel al. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daarin zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. In uw ontferming, in uw goedheid, mogen wij rusten. Ja, dan weten we dat er bij onszelf veel is, in ons eigen hart, wat spot met uw geboden, met hoe u het leven ook bedoeld heeft. We vragen ons u daar ook vergeving om, dat u dat ook wilt wegnemen. Dat we deze dienst ook weer zo opnieuw mogen beginnen en dat we onze hoop dan op uw woord vestigen. Dat we het bij uw hart zoeken in plaats van ons eigen hart. En dan wilt u ons ook zo veranderen, ook verder weer op deze morgen. We bidden u of u dat zo hier wilt geven. Geeft u dat overal in deze wereld ook wilt geven. Dat uw woord ook door mag gaan. In woord en daad, dabaar. Of het nu in de kerken is of op de campings. Overal mag uw woord daarin ook doorgaan. En mag dat woord van hoop ook gesproken worden. En we bidden u, wilt u dat met uw Heilige Geest dan ook rijk zegenen. We bidden het niet omdat wij mensen het ernaar maken. Maar in Jezus' naam alleen. Amen. We lezen uit de Bijbel het eigenlijk meest basic boek van de Bijbel. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 1, vers 29 tot en met 45. Marcus 1, vers 29 tot en met 45. Onlangs had ik wel gepreekt over Deborah. En in Deborah, daar zit het woord dabar in, dabara. Dacht misschien is het mooi om daar vanmorgen over te preken. Maar vorig jaar had ik al over Amalek gepreekt. Dat was een vrij oorlogzuchtige preek hier. Ik dacht, als ik dat vandaag weer ga doen met Deborah. En dan voelen alle Deborah's in de kerk zich, of die daarmee verband zijn, ook zo aangesproken. Laat ik een ander gedeelte nemen wat ook, waar dat toch ook wel echt in naar voren komt, woord en daad, dabaar van God. En daarom lezen we uit Marcus 1, vers 29 tot en met 45. Horen wij het woord van God. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En zij spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten zij bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem niet kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen zij hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem, iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. En er kwam een melaatse naar hem toe, die hem smeekte en voor hem op de knieën viel en tegen hem zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het. Wordt gereinigd. En toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. En nadat hij hem streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hen, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat hij niet meer openlijk in de stad kon komen. Maar hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen nog van alle kanten naar hem toe. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst zo dadelijk voor de preek is het 31ste vers, waar we dan lezen. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar en zij diende hen. Thema van de preek, de hand van God. Eerste punt, de hand van God pakt vast. En het tweede punt, de hand van God vastpakken. De hand van God pakt vast. En de hand van God vastpakken. Fijn dat er ook kinderen in de kerk zijn, dat jullie blijkbaar ook nu niet op vakantie zijn. Misschien komt het nog, misschien gaan jullie helemaal niet op vakantie. Er is geen betere plek om op vakantie te zijn, om rust te hebben dan in de kerk eigenlijk ook. Dus je moet gewoon ook eigenlijk hier zijn, dat is heel goed. Bij God kun je echt tot rust komen. Ik weet niet of jullie wel eens naar Ellie en Rickert luisteren, naar liedjes van hun. Maar als ik aan het koken ben, dan moet ik ondertussen ook mijn zoontje vermaken. En tijdens het koken, dan is vaak ook net een tijdstip, dan is die niet zo heel rustig. Nou, daar zet ik liedjes aan, vaak van Ellie en Rickert. En pas kwam er een liedje langs, dat gaat eigenlijk precies over de preek van vandaag. En die kun je straks misschien thuis ook nog wel luisteren. En later deze week en de komende tijd, herhaal het gerust. Dat liedje dat gaat zo. Ben je bang? Ben je boos? Vertel het maar aan Jezus. Ben je ziek? Ben je moe? Ga maar naar Jezus toe. Vertel het maar. Ga maar naar Jezus toe. Vertel het maar. Ga maar naar Jezus toe. Nou, luister vooral dat liedje. En anders, ouders, zet het vooral op tijdens het koken. Mijn zoon wordt er in ieder geval heel rustig van altijd bij deze muziek. En nou, wat wil je nog meer ook meegeven dan dit? Dan heb je de basis voor het leven ook te pakken, als je dat mee mag nemen. Wij gaan op dezelfde manier eigenlijk zingen. Alleen dan met die mooie oude woorden uit Psalm 116, vers 2 en 4. Psalm 116, vers 2 en 4. Psalm 139, vers 2 en 5 zingen we naar de verkondiging. Psalm 139, vers 2 en 5. De hand van God, de hand van God pakt vast en de hand van God vastpakken. De hand van God ergens in zien, gemeente van de Heer Jezus. Ik lag zelf nog in de wieg, maar de verhalen ken ik wel over Diego Armando Maradona. Dat hij letterlijk de hand van God zag bij zijn goal in de WK-finale in 1986, toen hij ook met de hand de winnende treffer scoorde. Een goal met de hand gemaakt en hij heeft altijd beweerd van het was niet mijn hand, het was de hand van God. Nu met de VAR, de videoscheidsrechter, ja, dan zou dat eigenlijk al niet meer mogelijk zijn. Maar deze goal, ja, die is tot de verbeelding gaan spreken, zodat ook zelfs ik nog die verhalen van toen ken. Ja, wij vinden dat misschien een beetje absurd om ook zo de hand van God daarin te zien. We denken een beetje van ja, dat past wel bij de mensen uit Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Die zien overal God aan het werk. Nou, het zou misschien wel eens goed zijn als wij het wat vaker zouden hebben. Dat we de hand van God zouden zien, aan het werk zouden zien in ons leven, denk ik. Het is natuurlijk niet zo dat we dat helemaal niet hebben. Hè? We hebben natuurlijk ook wel van die momenten van bijzondere leiding. Dat we dan de hand van God aan het werk zien. Hè? Dat je momenten hebt van sturing, van kracht, van inzicht. Of wanneer we stilgezet worden, zoals in het afgelopen jaar. Als gemeente, kerk, als wereld zelfs. Dat we dan daar ook de hand van God in zien. Van wat is er gaande, wat is God aan het doen. Maar soms ietsje meer in onze tijd en ja, hoe wij leven, zou het helemaal niet zo gek zijn om bewuster daarin nog ook te gaan leven met die hand van God. Dat God ook werkzaam is. Hoe vaak gaan wij niet aan het beredeneren en willen we het zelf proberen op te lossen. De hand van God die gaat vanmorgen allereerst uit naar de schoonmoeder van Simon Petrus. Jezus gaat naar haar toe. Hij pakt haar hand, richt haar op en de koorts verlaat haar meteen. En zij dient hem. De hand van Jezus, de hand van God, die heeft helende kracht voor deze vermoedelijk oude vrouw. Ze heeft koorts. En koorts, levensgevaarlijk. Wanneer ik dat anderhalf jaar geleden had gezegd dat koorts levensgevaarlijk was, dan hadden we allemaal iets gehad van nou, dat valt toch wel iets mee met koorts. Maar nu, in die hele tijd met corona, weten we, met koorts, ja, dan kun je inderdaad dodelijk ziek worden. Een hele ernstige situatie kan het geven. En zeker nog in die dagen ook van Jezus. En hoe mooi is het dan, juist ook als andere mensen zich afsluiten van die zieke mensen, omdat ze er niet bij durven te komen, omdat ze bang zijn besmet te raken, dat er één is die er wel naartoe kan gaan en haar hand vast kan pakken. Als alle menselijke nabijheid ontbreekt, dat dan de hand van Jezus vast kan grijpen. En die hand van Jezus is een hand die aanraakt. Die hand van Jezus is een genezende hand. We lezen dit. Deze geschiedenis in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Ik zei net al, een van de meest basic boeken van de Bijbel. Marcus, oudste evangelie van de vier evangeliën. De andere evangelisten hebben dit eigenlijk als basisdocument gebruikt bij het schrijven van hun versie. Elke evangelist heeft een andere bedoeling gekregen van de Heilige Geest om te schrijven. Matthäus meer voor de Joden. Lucas meer ook voor de heidenen. Marcus ook voor de om zich te verdedigen van wij christenen staan er weer anders in dan de Joden als het gaat om onze houding ten opzichte van het Romeinse Rijk. En ook om aan heidenen duidelijk te maken, hier gaat het om. Dit is het evangelie. Niet heel veel extra opsmuk of theologie eigenlijk eromheen. We lezen geen kerstverhalen in dit evangelie. Nee, het begint eigenlijk gelijk met dit wat we gelezen hebben. Eerst ook de prediking van Johannes de Doper en het eerste optreden van Jezus. En dat is het. Alleen het hoogst nodige opgeschreven. En ook ja, voor de jongeren die nu werken in het dabaarwerk, of als anderen het nog eens hopen te gaan doen, of als je een keer in een missionaire situatie bent, dan wordt er vaak ook gezegd, hè, van als mensen vragen van wat moet ik weten of over het christelijk geloof, waar moet ik beginnen met lezen? Nou, het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Reik dat dan maar aan. Maakt niet uit welke vertaling verder. Het kan ook in hele gewone taal. Maar lees dan eerst dat boek van Marcus maar. En dan weet je waar het om gaat. En waar gaat het dan om? Nou, dat hebben we niet gelezen, maar dat lezen we wel in het eerste hoofdstuk in vers 14. Jezus is begonnen met de prediking van het evangelie van het Koninkrijk van God. De tijd is vervuld. En dan zegt hij, bekeer u en geloof het evangelie. Het evangelie, dat betekent de goede boodschap. Het goede nieuws. Het blijde nieuws. Bekeer je, richt je daarop, op het Koninkrijk van God, wat in Jezus nu is aangebroken, die tijd is vervuld. En ga leven dan vervolgens in dat Koninkrijk met Jezus. En vanuit die context, van wat vooraf is gegaan, kunnen we ook dan die genezingsverhalen begrijpen die we net gelezen hebben. Eerst gaat het om het onderwijs geven, om het preken. In vers 21 heeft Jezus dat ook als eerste gedaan. En als tekenen van die prediking van het komende koninkrijk doet hij wonderen. Een man met een onreine geest die hij geneest, koorts, andere ziekten, demonen, melaatsheid, noem het maar op. Want het koninkrijk van God is aangebroken in Jezus Christus. In mijn leven ben ik wel regelmatig bij genezingsdiensten geweest. En het valt me dan op dat in die diensten, ja, die zijn eigenlijk al speciaal afgebakend als genezingsdiensten. Hè? En er zit dan tijdens die dienst ook een duidelijke opbouw in. En als ik dan een licht kritiekpunt daarop mag geven, dat is dat het dan heel erg gefocust lijkt op de genezing ook, die diensten. Maar als we hier deze context zo zien van dit gedeelte, dan gaat het niet om de genezing op zichzelf. Dat de eer krijgt. Jezus spreekt over het koninkrijk van God dat nabij is gekomen, dat de tijd is vervuld. Dat moet gepredikt worden. En een teken daarvan, genezingen. En dan hoeft het niet per se met formules, met een afgebakende opbouw of afgebakende diensten. Denk ook aan de voorbeden thuis, de voorbeden in de gemeente. Alsof de Heere God dat niet zou gebruiken. Of gebedskringen in de gemeente. Ik weet niet of die hier zijn. Maar juist ook dat gebruikt de Heere God. Zonder dat dat helemaal afgebakend is. Om daarin te werken. Nu lijkt het of ik daar heel kritisch op ben op genezingsdiensten. We kunnen elkaar allemaal aanvullen, denk ik dan maar. We hoeven niet allemaal precies hetzelfde te doen. We weten ook niet precies hoe Gods geest bij de een werkt en bij de ander. We krijgen met elkaar meer zicht op Gods koninkrijk. Dus ook, ik wil ook echt iets positiefs eruit meegeven. Toen ik een keer bij zo'n genezingsdienst was op opwekking. Dat was dat daar eigenlijk een hele mooie, goede preek werd gehouden. En één uitspraak daarin bleef me ook heel erg bij. En dat was dat de voorganger zei van, zeg niet alleen tegen God hoe groot de berg is, maar zeg ook tegen de berg hoe groot God is. Zeg niet alleen tegen God hoe groot de berg is, maar tegen de berg ook hoe groot God is. Dus ga niet alleen met je ziekte, met je zorg of met je zonde naar God toe, maar ga ook met God en ga ook met Jezus naar je ziekte, naar je zorg, naar je zonde toe. Want als je op moet gaan klimmen met je ziekte, met je zorg, naar God toe, ja, dat hou je niet vol, dat red je niet. Je moet met hem juist naar jouw probleem toe. dat die bergen ook omvallen. Onze God is sterker. Dat je met dat geloof ook naar je problemen toe gaat. Wellicht niet in dit leven dat het sterker is. Maar wel dat je het sterker maakt om dat te weten in alles. En dat lezen we ook in onze geschiedenis van vanmorgen. De discipelen gaan naar Jezus toe en dan gaan ze met Jezus naar de ziekte toe. Naar die zieke schoonmoeder van Petrus. Jezus is de hand van God. Met Jezus moeten we naar de ziekte toe. En dan wordt de hand van de meester zichtbaar. Allereerst en vooral om deze uit te reiken naar gevallen mensen. Dat iemand ziek is, is ook een symptoom van alle ellende die er in de wereld is gekomen vanwege onze zonde. Anders was het er niet geweest. Natuurlijk niet één op één overzetbaar. Dat als iemand ziek is, dat het vanwege een specifieke zonde is. Maar er was geen ziekte in deze wereld geweest als er geen zonde was geweest. En Jezus gaat naar haar toe. Dat betekent dat Jezus als God uit de hemel is gekomen. Dat is al een beweging van je welste. Hij komt uit de hemel, hier op aarde, naar ons gevallen mensen toe om ons in het ravijn van de dood op te zoeken. Dan zei ik dat er geen kerstfeest hier in het evangelie van Marcus staat. Maar dat is eigenlijk kerst. Jezus gaat naar haar toe. Jezus gaat naar jou toe. En hij pakt je bij de hand. Dat is kerst. Jezus die als de hand van God je oppakt. Als hij ons ziet liggen. In onze zonde. In onze ziekte. In onze zorg. En dan wordt die hand van God zichtbaar in Jezus om de weg naar de eeuwigheid te ontsluiten, om ons uit dat ravijn op te trekken naar hem toe. Hij komt die weg ontsluiten. En ja, wellicht heeft u zich dat bij het lezen van dit gedeelte nu net ook afgevraagd. Jezus die wil eigenlijk niet dat wij erover spreken. Of tenminste, wij hier in dit gedeelte wil hij niet dat degene die genezen zijn, dat die over hun genezingen gaan spreken, 100 uit. En hij bestraft de demonen als ze over hem gaan spreken. Hij wil het niet. Waarom niet? Omdat Jezus hier aan zijn weg is begonnen om ons uit dat ravijn te trekken. Maar die weg die moet nog ontsloten worden, gaandeweg in dit hele evangelie. En als het nou al te bekend zou worden, dan zouden mensen gaan denken van Jezus heeft een pact met de duivelen, daarom verdwijnen die demonen uit hen. Of hij zal al eerder opgepakt gaan worden. Als een gevaar gezien worden. Nee, de weg moet naar het kruis toe open gaan. En die weg, die moet hij ook vooral in eenzaamheid en alleen gaan. Want daarin is het ook zo dat daarin niks van ons bij kan dragen. Dus als iedereen het rond zou gaan bazuinen, dan zou Jezus niet in zijn eentje die weg van redding kunnen gaan. Die weg naar het kruis toe. Om daar alleen ons te redden. Niks van ons is erbij. Jezus' hand pakt vast in de redding. Wij pakken hem daarin niet vast. Daarom lezen we ook dat Jezus in de nacht, als het nog nacht is, dat hij gaat bidden. Dat hij telkens de eenzaamheid ook opzoekt. En dan lezen we dat hij 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, opstaat in vers 35. Ook weer alleen. Diep in de nacht. Dan moet ik denken aan dat verhaal verderop als hij in de hof van Gethsemane in zijn eentje ook bidt. En daarin aanvaardt wat zijn werk is, dat hij aan het kruis moet gaan sterven om onze zonden op zich te nemen. 'S morgens vroeg, diep in de nacht. Daar klinkt na kerst ook Pasen in door. Vroeg in de morgen, toen het nog nacht was, stond hij op. Jezus stond op toen het nog vroeg in de morgen was. Het is Sabbat geweest in onze geschiedenis. Jezus geneest op de Sabbat. En na de Sabbat komen de mensen bij Jezus. Om ook genezen te worden als het nacht wordt. Ja, het is ook omdat praktisch de Joden op de Sabbat niet zoveel mochten. Dus ook niet naar Jezus toe mochten. Maar ook hierin alweer dieper bij Marcus. Dat in die nacht tegemoet de mensen naar Jezus gaan. En dat hij is gekomen juist om die tijdelijke Sabbat, die even rust geeft. Hè, zoals wij een beetje de zondag vieren nu. Geeft even rust. Maar dat Jezus is gekomen om de eeuwige Sabbatsrust te geven. Door de nacht heen. Dat het weer morgen gaat worden. En dat hij opstaat. Om ons ook mee te nemen. De opstanding in. Hij ging naar haar toe. Pakte haar hand. En richtte haar op. Liet haar opstaan. En meteen verliet de koorts haar. Midden in de nacht toont Jezus zijn macht. En daar gaat het om bij al die tekenen die Jezus doet. Dat hij macht heeft gekregen over hemel en aarde. Dat hij de bevrijder is, de enige bevrijder. En dat al die vreselijke gevolgen van de zondeval, dat hij daar boven staat. Hij is gekomen om die boodschap te brengen. En vervolgens dan ook weer niet om weer terug te gaan naar wat mensen alleen willen, maar om met die boodschap verder te gaan de wereld in. En zo de geschiedenis naar zijn toekomst toe te leiden. Dat lezen we ook in vers 38. Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Niet allereerst om nu aards te genezen. Maar die boodschap van die eeuwige genezing, daarvoor is hij gekomen. Om ons te trekken uit het ravijn van de dood. En die boodschap die is er ook voor jou vanmorgen weer. Dat Jezus jou de hand reikt. Sterker nog, dat hij je hand vastpakt. Dat hij je opricht, zoals die schoonmoeder van Petrus. En meteen verlaat de koorts haar. En zo mag de koorts ook ons verlaten. Welke koorts? Nou, dan denk ik aan onze koortsachtige zoektocht naar geluk. Naar onze eigen zelfredding. Dat we het zelf proberen uit te zoeken. Zelf wel proberen tot God op te klimmen. En daar krijg je koorts van de stress en van de spanning. Laat je door hem optrekken. Je door hem oprichten. Daar krijg je die echte rust van. Dan verlaat die koorts je meteen. Dan worden we aangeraakt door hem. Gods hand pakt vast, dat was het eerste punt. Dan het tweede. Gods hand vastpakken. Als we onze tekst in vers 31 gelezen hebben, dan valt daar op dat er nog achteraan staat: en zij diende hen. En zij diende hen nadat de koorts ons verlaten heeft. Het is niet de bedoeling dat als we opgericht zijn door Jezus, we zijn genezen, we zijn bevrijd van onze zonden, dat het dan vervolgens daarbij blijft. Dat we dan weer onze eigen weg gaan kiezen en God weer achter ons laten. Nee, dan is het de bedoeling dat we hem gaan dienen. Dat is Gods hand ook vastpakken. He, aan onze redding, daar kunnen we niks doen. Hij trekt ons eruit. Daar hoeven wij onszelf al geen eens aan vast te pakken. Dat is niet onze keus. Gelukkig niet. We zouden die keuze niet kunnen maken. Laat mijzelf niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht ik. Ik durfde niet. Zegt zo'n mooi lied ook. Maar we kunnen wel Gods hand vastpakken. En God laat ons zijn hand vastpakken. Jezus laat ons zijn hand vastpakken. In het dienen van hem. Als je het hebt over een klein kind en dat leert lopen. Nou, eerst dan kan het nog helemaal niet lopen. Ook niet kruipen. Dan moet je er ook voortdurend oppakken. En zo kun je het ergens voor je zien dat God ons op moet pakken. Ons verder moet leiden. Maar langzamerhand is het dan wel de bedoeling ook dat het kind gaat lopen. En dan pakt vader of moeder het kind bij de hand en neemt het verder mee. En daarna krijg je de fase dat kinderen iets hebben van, ik kan zelf wel lopen. Nou, dan gaan ze zelf lopen. Dan gaan ze de eigen andere kant op lopen dan waar vader en moeder heen gaan. En dan vallen ze. Nou, dat lijkt gewoon ook op hoe wij mensen zijn in onze relatie tot God. Zodra wij die hand van God loslaten, dan gaan we weer de andere kant op lopen. Dan vallen we om. Dan breken we wat in onszelf. We moeten die hand van God vast blijven pakken. Zie je dat dan ook zo voor je, dat de Heere God Jezus als de hand van God heeft gezonden? En Jezus is zijn weg gegaan, alleen, naar het kruis toe. Hij is opgestaan uit het graf. Door de hand van God. Hij pakt die hand van God. En Jezus doet zijn handen weer naar achteren. Om ons vast te pakken en te zeggen, volg mij, houd me vast en dien me dan. Ga met mij verder, want anders ga je de andere kant op. Dan ga je de weg van de verlorenheid weer in. Dan breek je en dan ga je te gronden. Ga met mij mee, dan mag je het eeuwige leven in, het koninkrijk van God. Hem dienen. Er staat in vers 31, en zij dienden hen. Je hebt verschillende handschriften van de Bijbel uit de eerste tijden. En het beste handschrift hiervan, eigenlijk vind ik, dat er dan staat, en zij dienden hem. Niet hem met twee poot, maar hem. Niet hem met twee poot, maar hem met drie poot. Zij dienden hem, zij dienden Jezus. God op de eerste plaats zetten. Met hem verder gaan. En dan daar automatisch achteraan natuurlijk. Dan ga je ook de ander dienen. Dan ga je elkaar dienen. Dan ga je hen dienen. In het dienen van Jezus. Er staat een woord wat lijkt op ons woord diaken. Diakonie. Dienen. Is niet alleen voorbehouden aan de diakenen in de gemeente. Die officieel een ambt vervullen. Maar dat is aan ons allemaal voorbehouden. We zijn allemaal ingesteld als diakenen in het koninkrijk van God. Dienen voor hem. Niet een God die je moet zoeken voor jezelf allereerst. Een EHBO-God, een eerste hulp bij ongelukken. Die af en toe op mag draven als het ons uitkomt. Nee, een God die we echt volgen met hart en ziel. En waar we zelf ook voor het vuur door willen gaan om hem te dienen. Om hem zo te volgen. Ik kan me voorstellen dat er vanmorgen luisteraars zijn die toch ook wel iets hebben van Jezus genas toen. Maar hoe is het nu in ons leven, in deze tijd? Ik heb het er wel vaak moeilijk mee eigenlijk, hè? Dat de een wel genezen wordt en de ander niet. Waarom moest een familielid zo jong overlijden? Waarom wordt de een wel een lang leven gegund en de ander niet? Ja, dat zijn van die vragen waar we ergens ook nooit uitkomen. Een poosje terug hadden we op de catechisatie het over een stelling. En die stelling was, Jezus heeft alle macht. Jezus heeft alle macht. Wat zou je daarop antwoorden? Nou, er waren een paar opties. Optie 1, daar zie ik anders niet zo heel veel van. Optie 2, fantastisch, het komt dus een keer helemaal goed. Optie 3, ik zou graag willen dat hij het wat duidelijker laat zien dat hij regeert. Ook al begrijp ik veel niet. En optie 4, ik weet, eens komt het allemaal goed. Catechisanten die hadden van allerlei opties aangestrept van deze 4. Op 1 na, en dat is, ik zou graag willen dat hij het wat duidelijker laat zien dat hij regeert. Nu had ik die zelf eerlijk gezegd wel aangestreept en dat zei ik ook. Van, ik zou het soms wel eens willen dat hij het wat duidelijker laat zien. Toen waren ze het er allemaal mee eens, maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze het niet durfden te antwoorden omdat de dominee erbij zat. Maar ik denk dat we dat bijna allemaal ook wel eens hebben. Van, soms kan het niet ietsje duidelijker. Nu heb ik denk ik hele slimme catechisanten, want ze gaven er ook gelijk een heel mooi antwoord op. Als het nou duidelijker was geweest, hè, dat Jezus regeerde, hij zou massaal hier genezen. Zouden we uiteindelijk nog moeten sterven, want dat is in die tijd van Jezus ook gebeurd. En ze zeiden ook van ja, ook in die dagen van Jezus, hij deed genezingen, maar uiteindelijk eindigde hij alleen aan het kruis. Toen geloofden de mensen uiteindelijk ook niet in hem dat hij regeerde. Dat zou nu niet anders zijn geweest. Dus het gaat om een andere manier van geloven in hem. Een diepere manier van hem kennen. Genezen worden door hem in het hart. Dan opent Gods koninkrijk zich. Eenmaal zullen we allemaal moeten sterven, hoe dan ook. En dan gaat het om die eeuwige genezing. Om het eeuwig leven met hem. En daarvoor zijn we in de kerk. We zijn hier niet in een museum van heiligen. We zijn hier in een ziekenhuis van zondaren. En we mogen genezen worden daarin door God. In dienst aan hem, in de kerkdiensten. In de diensten die we doen aan elkaar, mogen we hem daarin ook volgen. En daarin ook zicht op die genezing krijgen. En dan moeten wij het verder weer aan Jezus overlaten. Dat we geloven wat hij verborgen aanwezig zijn bestaan met ons deelt. Als hij zegt, laten wij naar de naburige plaatsen gaan. Opdat ik ook daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Naar de naburige plaatsen, naar de naburige campings. Wat dan ook. Jezus gaat door en we moeten het dan aan hem overlaten. En dat we toch mogen weten dat hij doorgaat. Ook met mijn leven. En dat we met hem verder mogen gaan. Dat in de nacht de steen wegrolt. En dat wij dan toch in beweging blijven om hem te dienen, hem te volgen, hem lief te hebben en te eren tot in eeuwigheid. Want hij zal ons oprichten. Als het vandaag niet is, dan wel in eeuwigheid. Er was een man die bij zo'n kerk kwam als bij die genezingsdiensten, waar je dan ook naar voren mag komen om te laten bidden voor je. En er was een man die kwam naar de kerk met een ernstige ziekte, hij had kanker. En hij was woedend toen hij naar de kerk ging. En toch in de kerkdienst kwam hij naar voren om voor hem te laten bidden. Om genezing te krijgen. Woedend was hij dat God hem niet wilde genezen. Zo leek het tenminste. Of dat hij die ziekte had, terwijl hij zo jong nog was. De dominee vooraan, die legde zijn handen op hem. En hij bad vol overgave voor de genezing van kanker bij deze man. De volgende week belde de vrouw van deze man de dominee op. De vrouw zei, u bad voor mijn man vorige week. Hij had kanker. En de dominee kreeg al even hoop. De man had kanker. Zou het wonder gebeurd zijn dat hij genezen is. Maar nog voordat hij dat verder kon overdenken, dat de gedachte opkwam, zei de vrouw, hij is overleden. En de dominee voelde zich verschrikkelijk dat hij ook zo, ja, misschien zijn boekje te buiten was gegaan voor zijn gevoel. Maar de vrouw vervolgde, voel u niet nader over. Want toen hij juist vorige week in de kerk kwam, toen was hij vol van woede. Hij wist dat hij spoedig ging sterven en hij haatte God. Dat deze almachtige God zijn ziekte niet wegnam en hem niet genas. En het was vreselijk ook om in zijn aanwezigheid te verkeren. Maar na het gebed vorige week, toen ontving hij vreugde en vrede. En die laatste 3 dagen van ons leven waren de beste 3 dagen van ons leven. We zongen, we lachten, we lazen Bijbel. En ik dank u nu dat u in de hand van God zijn handen of uw handen op zijn hoofd mocht leggen en bad voor zijn herstel. Het gebed is verhoord. Blijft me soms verborgen uw grote macht. U voert mij tot de morgen, ook door de nacht. Neem dan mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Amen. Thank you. We gaan danken voor Dabar, voor het woord en de daad van God. En we doen voorbeden voor de wereld, de gemeente en elkaar. Heere God, almachtige Vader, zo komen we ook aan het einde van deze dienst voor uw heilige aangezicht. En wij willen u hartelijk danken vanuit de grond van ons hart dat u zo groot heeft gewerkt in deze wereld. Dat de hand van u zo zichtbaar is. Uw scheppende hand in de schepping om ons heen. Wat u allemaal gemaakt hebt en niet alleen de schepping om ons heen, maar ook de schepping van onszelf. Wat een onuitsprekelijk wonder is dat uw hand dat ook alles heeft gemaakt. En ja, wat kunnen wij anders dan daar stil van worden en u de dank en eer dan teruggeven. Uw reddende hand, zo zichtbaar geworden in Jezus Christus, toen hij zijn handen aan het kruis ook uitspreidde en het ook zei, het uitsprak in zijn leven, komt tot mij als je vermoeid bent of belast. En ik zal rust geven, genezing geven, eeuwige rust, eeuwige genezing. En wij danken u dat uw hand zo zichtbaar is geworden in deze hand van de Meester. Wij danken u dat uw hand doorgaat in deze hele wereld door het werk van uw Heilige Geest. En dat u in een handomdraai ook alles kunt veranderen ten goede. In ons eigen leven, in onze plaats, in ons land, in deze wereld. In een handomdraai kunt u de geschiedenis naar uw hand zetten. En zo bidden we u ook voor deze hele wereld. Deze wereld waar zoveel veranderd is in een wildernis. Dat kan uw hand ook. We zongen het met Psalm 46 aan het begin. En dat is ook de wildernis dat u ook zomaar kunt besluiten om ons mensen ook te oordelen. En zo kunnen we ook dat altijd als een oordeel zien van u. Als er nu ook van die gruwelijke bosbranden als bijbelse rampen zich voltrekken over Griekenland en Turkije. Wanneer we een paar weken geleden ook zo stilgezet werden met de macht van het water. Dat het dan soms ook lijkt alsof het water altijd lijkt te winnen. Hoe we stilgezet zijn in dit jaar met een heel klein stofdeeltje van een virus. Wat de hele wereld op de kop kan zetten. Maar uw hand is sterker dan het geweld en u regeert. U staat erboven en u heeft een plan met deze wereld en met ons leven. En we leggen dit dan alles ook in uw hand en gaat u er verder mee. En maakt u het zo dat wij hier niets anders willen dan u te dienen en u te volgen. En in uw koninkrijk te leven. Dat we daar dan ook al erfgenamen van mogen worden. En zo bidden we u voor het werk wat er ook mag gebeuren als getuigenis naar buiten toe in de gemeente. Binnenkort vakantie Bijbelweek. Sterkt u alle voorbereidingen daarin. Misschien ook onrustig met de voorbereidingen van wat er allemaal mogelijk is. Doet u uw werk ook in kindertaal. En dat de liefde tot Jezus ook bij de kinderen zo ook al mag beginnen. Jong geleerd is oud gedaan. We bidden u voor het werk van de jongeren in Dabar, dat ook vaak zo'n plaats is waar ook de machten samenkomen. Geeft u dan een muur van gebed om hen heen. Een muur van gebed vanuit deze gemeente, vanuit de hele kerk, buiten de kerk. En doet u daar dan ook wonderen dat uw liefde ook zichtbaar mag worden voor mensen en kinderen die nog nooit van u gehoord hebben. Maar tot u mag brengen. En dan gaat het om de enkeling. En daar is al grote vreugde over boven bij u. Een enkeling in de wereld. Heer God, we brengen bij u alle die ook ziek zijn in deze tijd. Als het daar ook vanmorgen over gegaan is, over ziekte. En we horen over genezing en uw hand die vastpakt. Kan het ook soms best lastig zijn. Wanneer we moeilijke uitslag ook afgelopen week hebben gehoord. Dick Dingemans en Wilma Dingemans, alle die om hen ook heen staan. Wilt u ook met uw hand hen leiden? En doet u wat ook goed is? Geeft u wonderen? En doet u ook wonderen door de handen van de dokters die ook uw handen mogen zijn? We bidden u voor Jannie Sterrenberg, die ook gevallen is en heup heeft gebroken. Richt u ook haar weer op. Pakt u haar bij de hand en laat haar gericht zijn op u. En geneest u nu ook aan het aardse, dat zij ook hier haar plek dan weer in kan nemen. We bidden u voor iedereen die in deze tijd zo met ziekte of behandelingen te maken heeft, als ook andere dorpsgenoten hier in de kerk niet aanwezig, ook afgelopen week hun moeder moesten begraven. Wees u ook hen een God van nabij en dat geloof ook dat u hun beide handen ook wilt nemen en aannemen en hen ook wilt leiden naar uw rust toe. We bidden u voor iedereen die op vakantie is, die de rust elders ook zoekt. Heer God, we bidden u bovenal of we de rust in alles ook bij u mogen vinden. Want waar we dan ook anders heen zouden gaan om rust te vinden, het zou niet anders dan een vlucht zijn, een vlucht bij u vandaan. Gaat u met hen en wilt u met hen zijn tot we hier elkaar ook weer ontmoeten. U zult dan ook met ons zijn. Als we hier blijven deze weken of de vakantie er al op zit of het juist extra druk is in het werk in alle oosttijd die ook weer aanbreekt, wilt u dan ook toch ook rust bij u geven. Zoals uw Heer over de Sabbat was en ook in de korenvelden ook rondging en daar ook van het aren plukte. Dat we dat dan ook mogen weten als wij zelf op het land en in het land aan het werk zijn. We denken u aan uw volk Israël, onze eerste broeder, waar het evangelie ook als eerste naar uitging. Uw hand ook zo zichtbaar in de geschiedenis van uw volk. Gaat u met hen ook. Met het volk dat ook zoveel te verduren heeft gehad in de geschiedenis. En richt u ook hen nu op de Messias die gekomen is. Dat er geen Messias meer hoeft te komen dan alleen om terug te komen. En geeft u daarin dan ook vrede, shalom van Jeruzalem. Heer God, we hebben u zo veel gedankt en we hebben u veel gebeden. Geeft u dat wij ook met u naar onze eigen zorgen, problemen, ziekten, blijdschap, vreugde en hoop toe kunnen gaan. En dat we dan ook altijd met u kunnen gaan. En dat we daarin dan altijd mogen weten dat uw koninkrijk komt van u aan tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw naam. Amen. Psalm 118 vers 7 en 8 zingen we als slotzang. Psalm 118 vers 7 en 8. En denkt u straks bij het uitgaan aan uw gaven. En natuurlijk thuis ook door het digitaal over te maken. Psalm 118 vers 7 en 8 als slotlied. Wij ontvangen de zegen van God om met God te gaan naar daar waar we ook naartoe moeten gaan. Dabar, onze dienende werk in de week, de dienst aan God vanavond. Waar we ook zullen gaan, we mogen gaan met de zegen van onze God. Richten wij ons op Hem. De Heere zegent u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.